En met audio kun je vaak heel goed de aandacht even weer wakker schudden. Dat zie je bijvoorbeeld in auto's, zeker moderne auto's tegenwoordig heel erg goed. Dat op momenten dat je bijvoorbeeld even uit je rijbaan neigt te gaan, begint het systeem al te piepen. Met daarbij een opliggend vlakje van hey, rijbaan recht houden, zeg maar. Om op die manier precies de aandacht te hebben waar je het moet hebben, voordat het resulteert in een grotere fout.
Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
Nou, welkom bij het 100ste webinar van Unravel. Dus ja, blijkbaar is dat toch zo'n mijlpaal dat Diede daar in een...
Ja, maar jij deed gewoon net voordat we live gingen, zei jij nog iets grappigs. En die timing was gewoon echt, ja, voor mij gewoon heel ongunstig. Sorry voor deze, onrustige start. Desondanks hebben wij hier een hele mooie taart staan.
Ja,
nou, niet zomaar een taart.
Oh jee, ik had hem iets te vroeg aangestoken, want de...
Ja.
Blaas hem maar uit, Diede. Ja. Nou, we moeten een beetje om het kaarsvet heen eten, maar het is dus webinar nummer 100.
Ja, dus en... superleuk dat je daarbij bent.
Ja, nou, ik weet het nog goed, Diede. Echt midden in de coronatijd zijn wij uit noodzaak eigenlijk destijds begonnen met het organiseren van deze webinars. Omdat we natuurlijk niet in fysieke vorm, wat we heel veel deden op podia, events, noem maar op, interne presentaties, om over neuromarketing te praten. Terwijl dat juist wel iets is, nou ja, wat ons allemaal heel erg drijft, het delen van die kennis.
Zeker.
En dat hebben we nu maar liefst 100 keer gedaan, dus nou ja, super gaaf. En waar gaan we deze keer over hebben?
Ja, en dan moet ik alweer een klein beetje lachen als ik eraan denk dat ik dat zeg. Want jij maakt mij elke keer belachelijk als ik iedere week weer zeg, we hebben weer een heel leuk onderwerp. Maar ja, ik meen dat ook gewoon iedere week. Want ja, alle onderwerpen die we inmiddels voorbij hebben laten komen, zijn natuurlijk ook gewoon mega interessant. Net zoals vandaag, want we gaan het vandaag hebben over nudging en veiligheid.
Ja, dat is eigenlijk een van de laatste toepassingsgebieden. Want we hebben van die 100 webinars, ik denk een stuk of 20, echt specifiek aan nudging gewijd. Mm-hmm. Op tal van fronten, van pro-sociaal gedrag tot aan gezondheid, verkeer tot aan vele andere onderwerpen.
Ja, precies.
En veiligheid is er daar een van waarbij ook vaak gevraagd werd van, kun je daar ook een nudging webinar over doen? Want veiligheid komt natuurlijk op heel veel fronten voor. Of het nou gaat om... veilig online gedrag, tot aan verkeersveiligheid, tot aan veilig werken in een organisatie. Overal ligt eigenlijk onveiligheid op de loer. Ik zag net nog een nieuwsbericht waarbij letterlijk een pleidooi werd gehouden voor fietshelmen. Omdat het aantal fietsdoden groter is dan ooit. Nou, ook dat is natuurlijk weer een psychologisch toepassingsgebied van veiligheid.
Genoeg te bespreken dus
absoluut
weer vandaag.
Ja. Nou, en het allereerste wat ik eigenlijk met je wilde delen, om voordat we straks helemaal de materie induiken, is The Hospital of Doom. En dat is een ziekenhuis waarbij de statistieken niet helemaal tip-top zijn. Dus laat me even een aantal dingen delen over hoe goed dit ziekenhuis presteert. Je hebt letterlijk in het ziekenhuis 3 keer grotere kans om te sterven bij de anesthesie.
Dus waar is dit? Waar moeten we niet heen?
Ga ik je zo verklappen.
Okay.
Ga ik je zacht zeggen waar dit is. 26% meer kans om onnodige medicatie voorgeschreven te krijgen. Oftewel verkeerde diagnose, verkeerde medicatie.
Yeah.
En dokters en zusters wassen in dit ziekenhuis hun handen 10% minder vaak.
Hmm.
Zou je erheen gaan?
Nou, nee.
Zou ik zeggen welk ziekenhuis dit is?
Oh, ja?
Dit is letterlijk elk ziekenhuis in de middag ten opzichte van de ochtend. Want in de middag liggen er heel wat meer onveiligheidsfouten op de loer.
Ja.
Dat is gewoon bekende statistiek. Dus dit gaat voor heel erg veel ziekenhuizen op. En dit is maar om aan te geven dat veiligheid niet alleen maar in de situatie zit, maar ook in de timing. Namelijk op bepaalde momenten zijn we eigenlijk meer gevoelig of ligt er een zwakte op de loer waarbij onveiligheid in een proces kan kruipen. Waarbij mensen net wat minder snel hun handen zouden wassen in het geval van het ziekenhuis.
Ja.
Of een foutje maken, een denkfoutje maken bij het toedienen van anesthesie. Dat heeft alles ook te maken dus met niet alleen het proces, maar ook de timing. Het goede nieuws is, daar zijn ook oplossingen voor. Dus er zijn ook interventies getest in ziekenhuizen, mm-hmm, die op tamelijk simpele wijze deze statistieken eigenlijk weer tot nul hebben kunnen
terugbrengen. Want waar komt het door? Waar komt het door dat er in de middag zo vaak misgaat?
Nou, het is een timing ding dat letterlijk naarmate onze energie, mm-hmm, eigenlijk verbruikt wordt, we net wat sneller een stapje overslaan. Of net even een check die je mentaal van nature zou doen. Van, ja. Is dit inderdaad de medicatie die ik moet toedienen? Is dit inderdaad het milligrammage wat ik moet toedienen? Dat zijn dingen die je automatisch wel maakt op de automatische piloot 's ochtends, als je nog vol met energie zit. Maar juist 's middags zijn dat dingen waarbij een klein foutje snel gemaakt is, maar een klein foutje kan wel dodelijk zijn.
Ja, en dit is wel interessant, want dat zien we niet alleen in ziekenhuizen en binnen die vorm van veiligheid, maar bijvoorbeeld ook binnen rechtszalen en rechtszaken, waarbij ze dus ook zien dat op het moment dat de rechters meer vermoeid zijn, dat, ik weet even niet meer of dat nou juist gunstig of ongunstig was, in ieder geval ongunstig in de zin van dat mensen minder kritisch worden, maar ik weet niet of er nou juist meer of minder mensen uiteindelijk met een straf opgelegd werden. Maar dat is toch wel bizar om te zien dat de tijd van de dag zoveel invloed kan hebben.
Ja, het ging over parole. Dus dat is dat als je in de gevangenis zit in Amerika, mm-hmm, dan kun je op borgtocht vrijgelaten worden. En als jij om 9:00 voor de parole commissie verschijnt, heb je veel grotere kans dat je de gevangenis uit mag dan iemand die net voor lunchtijd aan de beurt is. Dus daar zie je het inderdaad ook. Dus er is gewoon heel veel. Het lijkt willekeur, maar het is eigenlijk structurele willekeur in die zin. In dit soort processen. Nou, en daar is natuurlijk een hele grote rol weggelegd voor nudging. Want wat we met nudging doen, is juist dit soort foutjes die erin sluipen, maar met potentieel gigantisch negatieve gevolgen gepaard gaan, om die een halt toe te roepen.
Ja.
Nou, en daar gaan we in dit webinar veel mooie voorbeelden van zien. Allereerst gaan we kijken hoe het brein überhaupt werkt en wat eigenlijk een perfecte nudge aan basisingrediënten moet hebben om in dit soort situaties, zoals de Hospital of Doom, een positief verschil te maken. En daarna gaan we specifiek kijken naar een aantal cases waarin door middel van nudging veiligheidssituaties zijn verbeterd. En tenslotte heel praktisch, hoe kun je eigenlijk bij het ontwikkelen van een nieuwe nudge stap voor stap te werk gaan om dat met een zo groot mogelijke succeskansen te doen.
Ja.
Voordat we daar induiken, wil ik ook nog de mensen die live dit webinar bijwonen attenderen op het feit dat de chat geopend is. Daarin feliciteert Frits ons al voor het 100ste webinar. Dankjewel. En aan de beste vraag in de chat, dus je kunt je vragen stellen die we live gaan beantwoorden in het webinar. En aan de beste vraag zullen we aan het eind van dit webinar de mok, de Unravel mok uitreiken. Het bias bakkie, waarop niet alleen ons logo staat aan de ene kant, maar aan de achterkant ook altijd een wisselende bias. Dus die gaat uitgereikt worden aan de beste vraag.
Leuk. Ja, een mooi bruggetje naar het volgende onderdeel. Want we gaan kijken van waaraan voldoet nu een goede nudge. En dat is natuurlijk interessant. Want nudges spelen vaak in op onbewust gedrag. En daarin, en deze factoren die komen uit het boek Inside the Nudge Unit, zijn een aantal factoren geïdentificeerd die, wanneer je die samenpakt, uiteindelijk de kans op effectiviteit bij een nudge zo groot mogelijk maken. En dat zijn deze factoren. Allereerst moet een nudge makkelijk uit te voeren zijn. Een nudge moet aantrekkelijk zijn. Dus op het moment dat het aantrekkelijker is, dan vinden meer mensen het onbewust leuk en zullen ze er eerder zich door laten beïnvloeden. Maar zeker ook social, dus de factor mens, heeft heel veel invloed op ons gedrag. En daar straks ook wat mooie voorbeelden van. Maar tot slot ook timely. Met andere woorden, en daar hadden we natuurlijk net al eventjes over, de timing van een nudge, maar ook de timing van waarin gedrag plaatsvindt, die heeft heel veel invloed op of uiteindelijk een nudge effectief gaat zijn. Dus bijvoorbeeld, daar hebben we eerder in webinars ook al wel over gehad, maar wanneer bijvoorbeeld een nieuwe grote gewoonte gaan vormen, dan kan het heel effectief zijn om juist op dat moment een nudge te tonen of in te zetten, zodat mensen zich daar een nieuwe gewoonte kunnen vormen. Maar goed, daarover straks meer, want allereerst gaan we eventjes kijken naar Easy. En in principe voor de mensen die vaker naar onze webinars kijken of misschien al meer in het onderwerp nudging zitten, weten we dat hoe makkelijker je gewenst gedrag maakt en hoe moeilijker je ongewenst gedrag maakt, hoe groter de kans wordt dat we uiteindelijk het gewenste gedrag uit gaan voeren. En als we eventjes kijken naar iets wat binnen de crime, binnen criminaliteit bekend is, dan is het zo dat volgens deze theorie van de situational crime prevention criminelen kosten en voordelen afwegen wanneer ze crimineel gedrag vertonen. Wat goed kan werken daarin is simpelweg het ongewenste gedrag, in dit geval bij dit onderzoek, de beschikbaarheid van geld om te stelen, om die gewoon weg te halen. Dus dat zagen ze hier ook vroeger. Werd er in de bus, was gewoon, dan moest je met cash nog betalen. Dat gebeurt op heel veel plekken nog steeds. In Nederland is het natuurlijk inmiddels gewoon lekker met je OV-kaartje. Maar bij veel van die locaties hebben ze gewoon nog cash in de bus liggen. En dat is natuurlijk wel aantrekkelijk voor criminelen als er veel cash aanwezig is. Dus een heel simpel voorbeeld om te nutchen is vervolgens cash weghalen, wat leidt tot minder diefstal in bussen. En dat is natuurlijk een hele rationele nudge, want het is gewoon, we halen cash weg. Nou, bewust weten we, daar is minder te halen, dus gaan we dat minder doen. Maar het is natuurlijk ook ontzettend interessant om juist eens te kijken naar wat meer onbewuste nudges, die iets minder bewust inspelen op gedachteprocessen, maar die mensen, zonder dat we het misschien zelf doorhebben, toch sturen om bepaald gedrag uit te voeren. En één daarvan is hier bij de pinautomaten. En wat ze hier hebben gedaan is, ze zagen dat er vaak wordt meegekeken bij pinautomaten. Dus ze hebben daar een leuke, attractive heb ik hem maar even genoemd, nudge toegevoegd. Verschillende vormen van kunst die onbewust mensen het gevoel geeft van, hey, dit gebied is afgebakend. Waardoor mensen iets minder snel geneigd zijn om dicht bij de persoon die staat te pinnen te gaan staan. Waardoor op een onbewuste wijze mensen toch gestimuleerd worden om meer afstand te houden. Wat uiteindelijk ervoor kan zorgen dat minder mensen afgekeken worden bij het pinnen en hun geld rekening houden. Oh ja, voor de podcast.
Ja, het is altijd goed om wel te beschrijven natuurlijk wat we in de visual zien. Maar we zien hier eigenlijk een soort van zwembad. Banen per pinautomaat naast elkaar staan, waarbij ons brein intuïtief gelijk denkt, ik ga niet in het water staan. En dat is natuurlijk veel effectiever, maar inderdaad wel creatief bedacht, dan gewoon een traditionele streep. Overigens, zo'n streep is dan ook wel weer effectiever, er überhaupt daar niks neerzetten. Ja. Dan heb je inderdaad echt dat de eerstvolgende pinner in je nek staat te hijgen, met goede of kwaaie bedoelingen. Maar zo'n zwembadbaan, geniaal natuurlijk, want je brein denkt gelijk intuïtief, even afstand houden.
Ja, het klassieke voorbeeld van de attractive nudges natuurlijk. De pianotrap of de gekleurde trap waar mooie kunst op wordt weergeven. Maar dit vond ik een mooie toevoeging in het kader van veiligheid. Ja, dan social, de rol van mensen. En die blijkt ontzettend groot te zijn. En dat is op zich natuurlijk niks nieuws. Maar wat we wel ook, onder andere in dit boek, maar ook bij heel veel andere onderzoeken zien, is dat we ons heel sterk laten beïnvloeden door de rol van andere mensen. En bijvoorbeeld ook wanneer mensen ons aankijken. Want wat we zien is op het moment dat mensen ons aankijken, dat we eventjes bewust worden, iets meer bewust worden van onze eigen normen en waarden. En daar hebben ze heel veel verschillende onderzoeken in gedaan, waarbij ze dus zien dat mensen zich bijvoorbeeld eerlijker gaan gedragen, maar bijvoorbeeld ook impulsieve dieven gestopt kunnen worden, omdat ze net eventjes iets meer bewust worden van hetgeen wat ze zelf doen en waar ze voor staan. En als dat niet in lijn is met het criminele gedrag, wat wellicht anders wel plaats zou vinden, dan kan het ontzettend goed werken. Ja, dan komen we terug bij dat ziekenhuis waar we het net over hadden.
Ja, ik zei al dat we natuurlijk zouden onthullen, wat is dan de effectieve nudge die al die fouten in de hospital of doom weer terugbrengt. Nou, dat heeft alles te maken met timing. Dus op de juiste momenten de aandacht vestigen op de juiste informatie. En wat ze daarbij in ziekenhuizen geïntroduceerd hebben, dat zijn de zogenaamde vigilance breaks. Dus dat zijn eigenlijk momenten om heel even een stapje terug te zetten, die precies worden genomen op de momenten dat er fouten insluipen. Ik heb letterlijk van de week een nieuwsbericht gelezen, bijvoorbeeld over een vrouw in een ziekenhuis, die was zwanger. Die wilde gewoon die was daar om een 3-maandelijkse controle. En die werd verward met een vrouw die een abortus wilde.
Oh.
En degene die abortus wilde, kreeg de controle. En degene die controle wilde, kreeg abortus.
Hou op.
Dit soort dingen gebeuren natuurlijk in medische settings. En dit zijn allerlei hele kleine foutjes die uiteindelijk tot een persoonsverwisseling geleid. Nee, bear with me. Kleine foutjes in het proces. Die uiteindelijk tot gigantische resultaten, wat werd ook beschreven in mortaliteit natuurlijk alleen al, En in dit geval tot ook zeer ongewenste resultaten leiden. Maar dat is de opstapeling van kleine miscommunicatie, kleine informatieelementen die gemist zijn, waardoor het uiteindelijk culmineert in zo'n desastreuze situatie. En vigilance breaks die zijn bedoeld om eigenlijk op die momenten dat die cruciale informatie meegewogen dient te worden, dat eigenlijk in het systeem te brengen. Dus dat het niet een soort van het feit dat je even checkt wie die persoon is bijvoorbeeld, dat niet iets is wat bij de intuïtie van de arts op dat moment ligt, maar geheel geprotocoliseerd op een bepaald moment plaatsvindt volgens een vast protocol. Dus hierbij, in dit voorbeeld, is er een checklist die wordt afgelopen vlak voordat een operatie plaatsvindt. En daarin worden gewoon een aantal zaken besproken, namelijk alle behandelend artsen, naam van de persoon in die, daar op de OK, de anesthesie die wordt toegediend. Al die aspecten die je 99% van de gevallen überhaupt niet zou hoeven bespreken, omdat ze al goed zijn, maar in 1% van de gevallen dat daar een foutje in slaat, natuurlijk desastreus is, altijd checklist doen. Net als in luchtvaart. Gewoon checklist doen op de momenten dat dat belangrijk is. En dit hebben ze ook getest. Dus met de introductie eigenlijk van checklist. Waarbij je natuurlijk in de eerste instantie de artsen die het zouden moeten uitvoeren denken, ja, maar dit doe ik toch al goed. En dat klopt, dat doe je inderdaad goed. In 99,99% van de gevallen. Maar als je het één keertje daar de bal dropt, dan zijn de gevolgen natuurlijk desastreus. Nou, dit is geïntroduceerd en de mortaliteit nam in die middaguren met 18% weer af. Dus waar juist normaal een behoorlijke toename zit. Dus ja, er zit nou eenmaal qua timing momenten van zwakte in onze aandacht en daarmee zeker bijvoorbeeld de medische setting in de veiligheid daarvan. En tegelijkertijd kan nudging in hele simpele vorm, want dit zijn gewoon checklists die in plastic gelamineerde vellen daar hangen op de OK. Die hebben daar wel een hele effectieve halt toe, wat ze oproepen.
Mooi.
En nou, dat is natuurlijk ook wel weer mooi. En dit is één nudge en we gaan zo dadelijk nog veel meer nudges in verschillende contexten natuurlijk zien. Maar niet voordat we even naar de chat kijken. Want Lisette Navarro, die vroeg over de Hospital of Doom.
Yeah.
Is er een verschil tussen ochtend- en avondmensen in de mate waarin, ten gevolge van hun aandachtsafname, die fouten erin sluipen. Nou, de case van de Hospital of Doom, die komt uit het boek genaamd het boek genaamd When, geschreven door Daniel Pink. En daarbij wordt ook uitgebreid stilgestaan bij allerlei van dit soort tijdsinvloeden, daarom heet het boek ook When. En ook zeker in interactie met ben jij een ochtend- of avondmens. In het ziekenhuis was die interactie er niet. Dus was het niet zozeer het gevolg dat je ochtend- of avondmens bent, maar meer dat na verloop van de werkdag je batterij eigenlijk steeds leger wordt. In veel andere contexten die tijdsafhankelijk zijn, blijkt er wel degelijke interactie te zijn. Met name met wanneer je bijvoorbeeld het meest creatief bent. Sommige mensen hebben die creativiteitspiek juist vroeg, andere mensen hebben die laat. En je hebt juist ook een piek voor wat meer monotone taken. Die niet zozeer creatief zijn, maar gewoon rammen. Gewoon fabriekswerk eigenlijk. En het is inderdaad zo dat voor ochtendmensen, meen ik, het creatieve werk 's ochtends dient plaats te vinden en het ramwerk 's middags.
Mm-hmm.
En bij avondmensen, zoals ik, juist precies het omgekeerde. Nou, dat blijkt ook uit studies. En wanneer je daar je werkdag eigenlijk op afstemt, heb je dus dubbel, zowel voor creatief werk als voor productief werk, maximale effectiviteit. Nou, dat vind ik mooi. Dus mocht je dat interessant vinden zetten, dan is dat zeker een aanrader. Het boek heet When van Daniel Pink. Dan vraagt Lorena, en komt een soortgelijk verschijnsel van het ziekenhuis of Doom ook voor in andere contexten? Bijvoorbeeld de bouw, de politie en rechters. Nou, bij politie en rechters komt hij inderdaad zeer zeker voor wat Dido ook inderdaad beschreef, dat bij gelijke gevallen in de rechtszaal of bij bijvoorbeeld de paroolcommissies, de uiteindelijke besluitvorming behoorlijk kan verschillen nagelang de tijd van de dag. En hoewel ik bij de bouw daar geen cases van heb, dus bij bouw heb je natuurlijk zelf de situaties in een ziekenhuis dat kleine foutjes desastreus kunnen zijn voor de veiligheid op de werkplaats.
Ja, naar verwachting heeft dat dezelfde werking, denk ik.
Absoluut, ja. En mogelijk zijn er ook cases van, maar ik heb daar op dit moment geen weten over. Ja, gaan we kijken naar nudging en veiligheid. En dan specifieke cases die er op het gebied van veiligheid.
Ja, ik dacht, er zijn zoveel leuke onderzoeken gedaan op het gebied van nudging en veiligheid. Dat we gewoon even wat leuke voorbeelden vandaag gaan delen. Want altijd die praktische voorbeelden. Ja, dat laat de content altijd mooi leven.
Ja.
En dit was een campagne in België waarbij het doel was om mensen hun kinderen beter vast te laten zitten in de auto. En dat vind ik wel interessant, want we doen natuurlijk heel verschillende webinars over psychologische techniek en het toepassen daarvan. Mm-hmm. Dus ik ben wel benieuwd, maar ja, met de vertraging op de chat kunnen we niet te lang wachten. Of jullie alvast wat technieken herkennen, maar misschien wel leuk om te kijken. Want er zitten er een paar in verstopt. Wel goed om erbij te vertellen. Het idee van deze campagne was dat mensen openlijk lieten weten. Dus echt online kon je een soort van petitie voor jezelf, een soort van tekenen van... Mm-hmm. Ik beloof het, ik zet mijn kinderen vast. Maar zoals we net natuurlijk ook hebben gehoord, heeft het in de camera kijken natuurlijk ook heel veel zin. Omdat dat ervoor zorgt dat mensen iets bewuster worden van de normen en waarden. Dus die zie je natuurlijk hier ook mooi weer terugkomen met het kindje die echt even in de spiegel kijkt van... Hey mama, pas jij op mij? En daarnaast natuurlijk het stukje commitment dan. Want door openlijk, hoe openlijker je laat weten van... Hey, ik ga dit doen. Enerzijds al voor jezelf heeft dat zin als jij zelf een commitment maakt van... Ik ga dit doen. Maar hoe meer je het openlijk maakt en hoe meer je het ook opschrijft... hoe groter de kans wordt dat je het daadwerkelijk ook doet.
Mm-hmm.
En tenslotte ook nog een stukje wat we dan de labelingtechniek noemen... al dan niet op een onbewuste manier. Want door te laten zien dat goede moeders dit doen... zorgt het er ook voor dat andere moeders zich daarin ook weer iets meer zoiets voelen van... oh, ik wil ook een goede moeder zijn. Dus uiteindelijk verhoogt dat ook weer de kans dat de kinderen goed vast worden gezet. Dus een mooie campagne die ook hartstikke succesvol was. Nou, dan wel leuk, want verkeersveiligheid is natuurlijk iets waar wij veel mee doen.
Ja.
Maar de vraag is, oké, die snelheid. Mensen rijden vaak te hard natuurlijk, maar de vraag is, hoe kunnen we dat nou verminderen? En dit was een leuk onderzoek waarbij ze 3 verschillende nudges hebben getest. En de eerste was de shock nudge, zoals ze dat noemden. Mm-hmm. Dus ze zeiden gewoon langs de weg, hier is iemand doodgegaan, rij zachter.
Oh, je ziet ook echt een familie?
Ja, vrij heftig.
2 kinderen en er staat dat deze hele familie is doodgegaan op 20 december 2019 op deze plek.
Ja.
Nou, dat komt wel binnen. Ja.
Nou, vrij heftig inderdaad. Ja. Mits natuurlijk mensen daar de aandacht voor hebben en ook niet juist vanwege zelfbescherming dat negeren. Maar goed, we gaan straks zien hoe effectief deze was. Dan de optical nudge, en dat vind ik een hele leuke, omdat hij heel erg inspeelt op de onbewuste verwerking van mensen. Want wat ze hier hebben gedaan, is simpelweg de lijnen op de weg dichter bij elkaar gezet. Wat er optisch dus voor zorgde dat mensen onbewust een seintje kregen van... Hé, volgens mij moet ik hier iets minder hard rijden. En de derde, noise nudge noemen ze die. Wij mensen hebben allemaal een hekel aan lawaai, dus aan vervelende geluiden. En misschien herken je het wel, maar als je over een stukje wegrijdt wat er net even anders voelt, dan hoor je ineens, zeker als je hard gaat natuurlijk, echt zo'n rot geluid. Dus daarbij was ook de vraag van, kan ook weer natuurlijk best wel via een onbewuste manier mensen dat toch stimuleren om zachter te gaan rijden. Want het stond er niet bij, maar het was echt puur kijken van, oké, wat gebeurt er op het moment dat we dat ervaren? En dat is wel interessant, want ze hebben gekeken van, welke nudge werkt daarin nou het beste? En wat zagen ze? De optical nudge was verreweg in staat om de meeste snelheid te verminderen. Daarna kwam de noise nudge. En tot slot de shock nudge. En dat vind ik wel weer interessant. Want wat we hier weer zien, is dat toch weer dat onbewuste toch uiteindelijk weer het grootste effect heeft op ons automatische gedrag.
Ja, en vaak als je het waarschijnlijk aan... mensen zou vragen, gewoon de persoon op de straat, zeg maar. Van welke van de 3 denk je dat het meest invloed heeft op jou?
Ja, 100%. Dat ze die
dat de shock, zeggen. Je moet hard zijn. Hè? Dat is altijd wat je hoort. Maar de data wijst wel echt wat anders uit.
Ja, en ook wel, dat vind ik wel interessant. Want ik denk dat, kijk, die shock komt natuurlijk... en op het moment dat mensen echt ook daadwerkelijk daarbij stil zouden staan... en echt even die emoties zouden voelen... dan geloof ik ook wel dat die effect heeft. Maar er zijn zoveel factoren waar je mee rekening moet houden... op het moment dat je aan de slag gaat met nudging. Want... hebben mensen de motivatie en de capaciteit om zo'n bord te lezen?
Ja.
Is het niet iets waarvan mensen op dat moment eigenlijk niet weten hoe ze het op moeten lossen, dus maar een kop in het zand steken? Dus er zijn zoveel factoren die invloed hebben en daarin vind ik het wel mooi om bevestigd te zien dat wederom de nudges die inspelen op dat onbewuste gedrag zo effectief zijn. Dan een leuke case waarbij de vraag was, oké, hoe kunnen we nou voorkomen dat mensen door rood fietsen? En iets wat daarin goed kan werken is wachttijdperceptie. Tenminste, het beïnvloeden van de wachttijdperceptie. Want wij mensen hebben een hekel aan wachten. Nou, dat herken ik in ieder geval wel bij mezelf, volgens mij ja, ook. Want ik denk bijna iedereen wat hier vandaag bij aanwezig is. Maar daarin kan je natuurlijk soms niks doen aan het feit dat je moet wachten. Want soms zijn die stoplichten er nou eenmaal, dus je moet wachten. Maar wat we wel weten vanuit de psychologie is dat op het moment dat we weten hoe lang we moeten wachten, dat de perceptie van hoe lang we moeten wachten naar beneden kan gaan. En dat is natuurlijk iets wat we terugzien in de stoplichten. Maar wellicht wel leuk om de psychologische onderbouwing erachter te horen. Op het moment dat we dus zien dat het nog maar zoveel seconden is, dan voelt dat, terwijl het precies dezelfde tijd is, als minder lang. En zijn mensen dus meer bereid ook om te wachten.
Juist. Dat is een vraag over jouw vorige nudge.
Ja.
Nou, wat is de psychologie achter die optical nudge? Dus, zouden nog twee sheets terug kunnen?
Zeker.
Dus die tweede nudge, ja, hebben ze een aantal lijnen op de weg gezet. Wat doet dat?
Ja, onbewust zorgt dat er blijkbaar dus voor, als we dat zien, dat we het gevoel hebben dat we daar zachter moeten rijden. En wat er precies achter zit, dat durf ik niet te zeggen. Maar onbewust krijgen we dus een seintje als we die dingen dichter bij elkaar zijn. Het kan komen doordat we het gevoel hebben dat er iets is waar we voor op moeten passen. Mm-hmm. Maar we zien het bijvoorbeeld ook in die strepen langs de weg, waar je ziet aan de strepen hoe hard je mag rijden. Daarbij zie je dus ook dat, en dat kan natuurlijk de kip of het ei verhaal of goed gekozen zijn of andersom ervoor hebben gezorgd dat we zachter rijden. Maar daarbij zien we dus wanneer de snelheid lager is, dat die strepen ook dichter bij elkaar staan. En blijkbaar effectief.
Ja. Ja, en het ligt ook wel in lijn met de derde nudge, wat Harry eigenlijk met zich meebrengt. Maar wat ze alle twee doen, is dat ze meer complexiteit eigenlijk in de omgeving brengen.
Ja.
De ene visueel en de andere auditief. En het interessante is dat meer complexiteit, dat klinkt eigenlijk iets als wat je zelden wil.
Ja.
Maar wat het goed doet, is dat het mensen afremt. Niet alleen in de context van bijvoorbeeld verkeer, maar in supermarkten is bijvoorbeeld bekend dat hoe meer lawaai jouw winkelkarretje maakt, des te trager je loopt en hoe meer producten je pakt.
Ja, ze hebben daar die hele extreme pilot in gedaan. Volgens mij was het in Frankrijk. Dat ze echt enorme kringels op de weg hadden gedaan. Waardoor mensen dus ook ineens soort van dachten, en heel hard moesten afremmen. Maar ja, ik vraag me wel af of dat nou echt de verkeersveiligheid ten goede is gekomen.
Ja, je hebt daar een soort optimum. Dus er is altijd, in alles is een optimum en ook in complexiteit. En zodra je daar overheen gaat, raken mensen zodanig in de war dat ze zich te veel daarop gaan focussen en te weinig op andere zaken.
Ja.
En daarom is zoiets als gewoon strepen natuurlijk een hele fijne manier om wel het complexiteit te brengen, maar niet al te zeer de aandacht weg te cannibaliseren van waar je het hebben wil.
Waren dat de vragen?
Even kijken, waarom hebben mensen zo'n hekel aan wachten? Echt, Lisette, dat is een hele interessante fundamentele vraag.
Dat is zeker een hele interessante vraag.
Ja, kijk, we zijn eigenlijk vaak heel erg aan het anticiperen op onze eerstvolgende actie, of eigenlijk waar we naartoe gaan. En hoe meer dat ook nog eens in zicht is, maar op dat moment net niet bereikbaar, dan ervaren we dat als frustrerend.
Ja.
Dus dat is eigenlijk zoals de wortel op een stok die al maar met je meebeweegt, als het ware. Dat vinden we frustrerend als het doel, zeg maar, wel in zicht is, nog niet te bereiken is. En dat is natuurlijk juist wat je bij een stoplicht hebt. Je wil daar zijn, kunt daar niet zijn door een regel en ervaart dat als vervelend. Ja, we gaan zo dadelijk nog doen. Nu gaat de chat los ineens.
Die mok blijft het toch goed doen, hè?
Ja, nee, inderdaad. De mok die maakt de tongen weer los. Even kijken. Melanie vraagt, hoe was het op langere termijn? Ik neem aan dat het ging over de case met verkeerssnelheid. Ja. Ik denk niet dat daar data van is.
Nee, er is geen data van. Dit was inderdaad een pilot. Dus daarna zijn ze gaan kijken van welke kunnen ze het beste implementeren. Dus ze hebben, dat zou ik even moeten opzoeken. Maar ik weet niet exact wat daar de data van is.
Paul die geeft trouwens antwoord ook op de optical nudge, dat daardoor de weg vaak smaller lijkt. Dat was het in dit geval overigens niet, maar in een voorbeeld van zo dadelijk. Althans, ik weet niet of die erin zit. Maar wanneer je dat lijnen zo laat divergeren dat ineens door onze diepteperceptie de weg lijkt te versmallen, is dat ook zeker een effectief effect. En wij hebben daar ook een pilot mee gedraaid, effectief, met de gemeente Nijmegen. Waarbij we inderdaad echt op de smalheidsillusie inspeelden. Dus dat is natuurlijk een hele mooie. Vergeet ik iets te zeggen? Je kijkt me aan van, ja. Frits die zegt, onbewust krijg je het idee dat je te snel rijdt, omdat de strepen dicht bij elkaar staan, dus ga je vanzelf zachter rijden. Ja, dus dat is inderdaad, er komt steeds meer informatie binnen dan zojuist even daarvoor, per meter die je rijdt. En daar denk je, oké, we gaan wel even wat afremmen om dat te behappen. Dus het zit bij die horizontale strepen meer in die lijn. Sophie die vraagt, iedereen die is gewoon aan het praten over de streepillusie, over de optische nudge althans. En er zijn verder geen vragen. Dus,
we zijn helemaal niet meer nodig, los het zelf.
Nou, ik vind met name ook, soms weet je dat, het werkt maar nog niet helemaal waarom. En dan is het natuurlijk wel heel erg interessant uit te pluizen met z'n allen waarom dat zo is.
Superleuk om te zien.
Hygiëne en veiligheid speelt ook een rol. En dan is eigenlijk de perceptie van veiligheid met name. Want je hebt enerzijds de objectieve veiligheid in bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Dus de mate waarin er bijvoorbeeld criminaliteit plaatsvindt of mensen lastiggevallen worden. En daarnaast heb je ook zoiets als subjectieve veiligheid, het gevoel veilig te zijn. Die twee hebben natuurlijk deels met elkaar te maken, maar ontlopen elkaar ook deels. En dat kan zo zijn dat soms in een omgeving die in objectieve data onveilig is, men zich toch veiliger voelt. Nou, wat zijn nou die variabelen die invloed hebben op onze perceptie van veiligheid, het veiligheidsgevoel? Nou, dat heeft te maken met onder andere de schoonheid van de omgeving. Dus hoe schoner iets gehouden wordt, dus graffiti van de muren af en gewoon goed opgeruimde treincoupé, dat is automatisch een omgeving waarin we ons veiliger voelen.
Ja.
En dat kun je natuurlijk in tal van omgevingen als een vrij makkelijke nudge inzetten. Omdat vaak objectieve veiligheid verbeteren, dat is best lastig. Zeker als het gaat om criminaliteit bijvoorbeeld in een fietsenstalling of iets dergelijks. Ja, dan moet je daar echt bijvoorbeeld politie of in ieder geval beveiligingsmensen voor inhuren. Maar het veiligheidsgevoel daarentegen, nou, dat kun je met wat hygiënefactoren al wel beïnvloeden. En soms zelfs van daaruit, doordat het veiliger voelt, automatisch weer ook de objectieve veiligheid laten zakken. Omdat een veilige omgeving veilig gedrag oproept en een onveilige omgeving onveilig gedrag. Dus dat is natuurlijk een hele leuke. En los van hygiëne blijkt ook geluid daarin een rol te spelen. Bijvoorbeeld muziek. En is het met name zo wanneer er stemmen te horen zijn in de muziek, we automatisch die omgeving als veiliger ervaren. Dus bijvoorbeeld voor winkelcentra, winkels, fietsenstallingen, parkeerplaatsen. Typische plekken waarbij men zich niet altijd veilig voelt, is gewoon het horen van een stem een soort reassurance van, hé, er zijn mensen hier. En mensen
dat vond ik dus wel heel mooi, omdat je kan allerlei soorten muziek opzetten, maar dus juist echt de aanwezigheid van vocalen, en dat zit natuurlijk tegenwoordig in heel veel muziek, maar dat echt dat verschil maakt. Terwijl natuurlijk, dat is ook weer iets best wel onbewust, want je weet ook prima dat die zanger of zangeres daar helemaal niet aanwezig is. Maar toch zorgt het ervoor dat we ons iets veiliger voelen.
Ja, en het grijpt ook weer terug op de EAST-acroniem die natuurlijk eerst had. Dus een van de basisingrediënten van veel effectieve nudges is de S, social.
Ja.
Nou, dat zit natuurlijk ook weer verpakt in die stem.
Ja.
En juist bijvoorbeeld bij winkelcentra winkels hoor je, als er muziek is, meer, muzak heet het, een beetje liftmuziek zeg maar, geen zang.
Ja.
Terwijl juist die zang de veiligheidsperceptie zo beïnvloedt. Nou, nu we het toch over geluid hebben, kun je ook geluid inzetten om omgevingen veilig te maken. Omdat, zoals we ook al zagen in het ziekenhuis, onveilige situaties vaak ontstaan niet uit onwil, maar omdat onze aandacht net niet gefocust is op de elementen waar het dan nodig is op die momenten. En met audio kun je vaak heel goed de aandacht even weer wakker schudden. Dat zie je bijvoorbeeld in auto's, zeker moderne auto's tegenwoordig heel erg goed. Dat op momenten dat je bijvoorbeeld even uit je rijbaan neigt te gaan, begint het systeem al te piepen. Met daarbij een oplichtend vlakje van, hey, rijbaan recht houden, zeg maar. Om op die manier precies de aandacht te hebben waar je het moet hebben, voordat het resulteert in een grotere fout. En audio is daar een hele belangrijke juist, omdat informatie over het algeheel heel visueel is. Dus er komt heel veel visuele informatie ons systeem binnen. En audio, dat ligt gewoon voor het oprapen. Hè?
Ja.
Dus dat is eigenlijk heel makkelijk om met geluid onze aandacht weer even te hervestigen op de elementen waar het nodig is. Gaan we naar de volgende. Namelijk, normen en waarden. Die was voor jou, hè?
Dat is mij, ja. Nee, iets anders wat ook wederom een beetje in lijn ligt met dat stukje social, waarin mensen ook zichzelf aankijken en dan dus, als we aangekeken worden door iemand anders en dan iets bewuster worden van hun eigen normen en waarden, zien we dus dat dat ook heel goed kan werken als je jezelf aankijkt. En dat is ook interessant, want hierin hebben ze heel veel onderzoeken gedaan, waarbij ze hebben gekeken wat de invloed van spiegels was op gedrag. Bijvoorbeeld binnen clubs op drugsgebruik. Maar bijvoorbeeld ook op straat binnen agressief geweld. Of agressief geweld, geweld is altijd meestal agressief. Agressief gedrag. En daarbij zagen ze dus ook dat wanneer ze spiegels toevoegden, dat dat dus beter werd. Dat mensen zich minder asociaal gingen gedragen. En dat vond ik wel een mooie toevoeging hieraan. Wel goed om erbij te zeggen, het waren geen extreem grote effecten. Maar toch, dat toch alweer de toevoeging van zo'n spiegel ervoor kon zorgen dat je net even iets bewuster wordt van je eigen normen en waarden. En je dus iets meer gedraagt.
Ja, en dan gaan we naar het derde onderwerp. Want we hebben nu een aantal losse cases besproken van effectieve nudges. En dan heb je al snel het idee van, hey, ik zie dat ze daar een spiegel hebben ingezet. Wij hebben ook een veiligheidsprobleem. Bam, we zetten daar een spiegel neer en dan lost dat het wel op.
Ja.
Toch zitten we dan heel erg in de oppervlakte te werken. En heel erg vaak gaat het dan mis, hè? Omdat je dan eigenlijk de verkeerde nudge bij het verkeerde probleem inzet. Dus een zaak bij een effectief nudgingstraject is altijd om erachter te komen, wat drijft nou gedrag?
Ja.
En ja.
Nou ja, ik wilde lekker erin gaan.
Oké, okay, pak hem niet. Ja.
Nou, ik wilde zeggen, en daar hebben wij een leuk experimentje wat we met jullie willen delen. Want er werden twee groepen mensen gevraagd om een uur lang blokjes om te draaien. Heel simpel, niks meer, niks minder, gewoon die blokjes omdraaien. De ene groep die kreeg daar €20 voor. De andere groep die kreeg daar slechts €1 voor. En nou is mijn vraag aan jou, want jij hebt dit onderzoek natuurlijk nog nooit gezien.
Nee.
Wie van die twee groepen vond het uiteindelijk achteraf leuker? Dus ze kregen €1 of 20 en vervolgens werd gevraagd, hoe leuk vond je het?
Ik zou het antwoord geven toen ik deze vraag voor de allereerste keer kreeg. Namelijk letterlijk les werkgroep nummer 1 bij psychologie, mijn eerste studiejaar. Oh, toen was ik wel zoiets van, meer geld is beter, meer blijdschap. Nou, dus precies. Ik zeg, toen groep 2.
Ja. Nou, blij dat je inmiddels waarschijnlijk het andere antwoord hebt.
Nu weet ik dat het groep 1 is, maar leg eens uit waarom.
Ja, het mooie wat hier, in ieder geval wat er ten grondslag aan ligt, is dat het natuurlijk super interessant is om überhaupt te kijken waarom verschilt dat. Want technisch gezien hebben die mensen precies dezelfde opdracht uitgevoerd. Dus zou je verwachten dat ze het even leuk zouden moeten vinden, want het is precies dezelfde taak. Maar toch, en dat zien we dus, dat de mensen die er slechts €1 voor kregen, zichzelf toch eventjes daarin een beetje voor de gek moesten houden. Want we willen onszelf altijd in de spiegel aan kunnen kijken om te zeggen van, oké, we hebben dit een uur lang gedaan. Nou, daar moet een goede reden voor zijn. Maar waarom zou ik dat anders in godsnaam doen? Dus ze gingen zichzelf wijsmaken dat het best wel een leuke taak was. Terwijl, dat viel volgens mij wel mee. En dat is wel iets wat heel interessant is. Als jij aan de slag wil gaan met nudging, dan is het zo belangrijk om te kijken van, met wat voor probleem hebben we te maken. Juist omdat wij mensen zo ontzettend irrationeel zijn. En heel vaak wordt er gedacht van, weet je, we gaan mensen educatie geven. We gaan mensen vertellen hoe gevaarlijk iets is. We gaan ze het laten zien. Dat kan. Als dat ook daadwerkelijk de reden is dat mensen op dat moment geen veilig gedrag vertonen. Dus op het moment dat mensen bijvoorbeeld helemaal niet bewust zijn van hoe onveilig iets is, dan kan educatie helpen. Maar wat we heel vaak zien is dat het verkeerde gereedschap voor het verkeerde probleem wordt ingezet. En net als dat het niet handig is om met een hamer een schroef in de muur te slaan, is dat ook niet handig om met een emotionele oplossing voor een rationeel probleem te komen of andersom. Dus daarin is het altijd belangrijk om te kijken van, hé, waar komt nou gedrag vandaan? En dat doen wij wanneer wij ons bezighouden met gedragsverandering aan de hand van het PATS-model. Dat is een model uit sociale psychologie die ons simpelweg vooral vertelt, begin nou echt met een goede probleemanalyse. Dus ga echt kijken welke psychologische factoren spelen een rol. Zijn dat rationele factoren? Zijn dat emotionele factoren? Om vervolgens die in een mooi model te kunnen zetten en te kunnen zien van, hé, dit doet ertoe, dus wanneer je met je interventies aan de slag gaat, wat heeft er ook daadwerkelijk zin? En dit is zo'n voorbeeld van zo'n mooie driver-analyse die je hier ziet op de sheet. Waarbij we een kaart willen brengen altijd. Stel, ons doel is om mensen meer veiligheidsmaatregelen te laten nemen. Nou, dan willen we gaan kijken van, wat activeert nou het gewenste gedrag? Wat blokkeert het gewenste gedrag? En hetzelfde voor het ongewenste gedrag. Zodat we vervolgens op basis van die factoren ook daadwerkelijk een interventie kunnen gaan bedenken. Om zo de impact van die interventie te maximaliseren.
Ja. Hoe komen we aan die drivers?
Goeie vraag. We doen op verschillende manieren onderzoek daarnaar. Dus we kijken enerzijds naar gedrag. Dat is echt een stukje gedragsobservatie. Altijd zoveel mogelijk in de context van waar we willen dat het gedrag plaats gaat vinden. Dus stel, we doen een opdracht op het gebied van verkeersveiligheid. Nou, dan gaan we daadwerkelijk naar die plek. Gaan we echt als de normale mensen in die verkeerssituaties zich zou bevinden, dat ook doen. Dus stel het gaat over automobilisten, dan gaan we daar rijden. Maar het kan natuurlijk ook fietsen zijn of wandelen. Nou, dat geldt eigenlijk voor iedere situatie op het gebied van gedrag, niet alleen binnen verkeer. Maar ook altijd interviews. En dat is altijd mega interessant, want je ontdekt altijd weer dingen die je niet had ontdekt als je niet met de mensen praat die daadwerkelijk zich in die situatie bevinden. Mm-hmm. En tot slot een stukje literatuuronderzoek, want er is al zoveel onderzoek gedaan, ja, binnen eigenlijk praktisch ieder gebied binnen gedrag. Dus dat wil je ook altijd meenemen om die kennis van wat eerder heeft gewerkt ook altijd voor je te laten werken.
Ja, nou interessant. En dat helpt je door die drive-analyse te doen natuurlijk precies de psychologische factoren aan te spreken die, ja, wel achter gedrag schuilen. En heel vaak zijn dat inderdaad geen rationele factoren. Dus wat je inderdaad zegt, zelden is het zo dat een gebrek aan kennis,
ja,
de reden is waar men al dan niet veilig of onveilig gedrag doet. Rationeel zouden ze zeggen van wel.
Ja.
Maar als je vervolgens kijkt naar, en dit soort onderzoeken kun je ook goed doen, stel mensen die wel veilig gedrag vertonen versus mensen die dat niet doen, hebben zij een ander kennisniveau. En wat je vervolgens, stel je doet dat onderzoek, je ziet, hey, ze hebben precies evenveel of even weinig kennis. Mm-hmm. Dan weet je eigenlijk, nou, kennis is dus blijkbaar geen factor die onderliggend is aan het verschil in gedrag. Want die is precies hetzelfde bij beide groepen. Nou, en zo'n soort onderzoek, waarbij je dus eigenlijk op een heel fijnzinnige wijze die drivers probeert bloot te leggen, daar heb ik hier een case van. Het is niet een case van ons trouwens, wil ik er gelijk bij zeggen. Deze is gewoon openbaar in de wetenschap gepubliceerd in een journal door Janssen et al, dus een Nederlands onderzoeksteam. En dat ging naar de adoptie van rookalarmen. Heb je een rookalarm thuis hangen, Diede?
Ja.
Nou, heel goed. Dat hebben we. Lekker bezig. Sommige mensen nog niet. En daar is natuurlijk communicatie voor, om ervoor te zorgen dat ze wel een rookalarm aanschaffen en dat thuis dus installeren. Maar nou ja, daarbij begint het ook weer met een drive-analyse. Waarom hebben mensen die dat wel hebben, wel dat rookalarm aangeschaft? Wat zijn daar de onderliggende psychologische factoren van? En tegelijkertijd de blokkerende drijfveer, wat weerhoudt mensen ervan eventueel om een rookalarm aan te schaffen en op te halen? Nou, en daarbij hebben ze in dit onderzoek eigenlijk heel prachtig ook weer die verschillende stappen van dat PATS-model, zonder het zo specifiek te noemen hoor, wel doorlopen om zo doelgericht mogelijk tot een succesvolle interventie te komen. Dus in hun eerste stap hebben ze een drive-analyse gedaan, waarbij ze ook gekeken hebben naar literatuur, een groter survey onder eigenaren van brandalarmen, mm-hmm, of rookalarm en interviews, om eigenlijk tot een soort lijst te komen met mogelijke factoren die dus onderliggend zijn of blokkerend zijn daaraan. Dat was de eerste stap. De behoorlijk uitgebreide lijst, waarbij eigenlijk de drivers vielen onder te verdelen waren in risk, dus eigenlijk risico, en de perceptie van het risico, preventiegedrag, dus eigenlijk de attitude naar preventiegedrag, hoe positief sta je erover, hoeveel kennis heb je daarover, en de sociale omgeving. Dus eigenlijk het gevoel dat je hebt, dat je een verantwoordelijkheid hebt naar je directe omgeving, of waaraan de indirecte omgeving jou het gevoel geeft dat je wel een rookalarm thuis zou moeten hebben. Dus een beetje het sociale aspect daarvan. Maar dan heb je natuurlijk best wel veel factoren, en dat geef je nog niet het ultieme houvast in de interventie. Wat ga je dan in de communicatiecampagne al die factoren aanspreken of een selectie daarvan? Dus wat ze vervolgens gedaan hebben in stap 2 is een groter onderzoek waarbij ze echt de correlatie hebben berekend tussen die verschillende factoren, mm-hmm, en daadwerkelijk gedrag. En ze hebben dat gekeken naar enerzijds in hoeverre hangen die factoren samen met het al hebben van een brandalarm, en anderzijds met de intentie tot eigenaarschap. Dus wat ik eigenlijk net ook beschreef, stel nou dat als je twee groepen met elkaar vergelijkt, mensen die wel een brandalarm hebben en mensen die het niet hebben, en je gaat bijvoorbeeld hun kennisniveau meten en je ziet, hey, het is bij beide groepen precies even laag, mm-hmm, of hoog, vaak laag. Ja. Dan weet je, nou, kennis of gebrek aan kennis was dus blijkbaar niet de reden die men heeft aangezet om toch dat brandalarm te kopen. Nou, dat hebben ze met al die 20 factoren gedaan op die manier. Om dus te kijken, is er een correlatie tussen de variabiliteit in zo'n factor, in zo'n driver, en daadwerkelijk gedrag? En daar kwamen vervolgens 3 grote factoren uit. En dat was in dit geval enerzijds wel kennis. Dus het weten hoe zo'n brandalarm eigenlijk werkt. Het tweede was irritatie. En dat was eigenlijk dus een blokkerende factor. Dus de hoeveelheid moeite die je zou moeten doen om dat ding daar te hangen. En dat ook qua batterijen buiten moeten we, dat soort zaken. Dat was een factor. En tenslotte de descriptieve norm. Dus eigenlijk het feit dat heel veel mensen het al hebben. Descriptieve norm is het gedrag van anderen. En je hebt ook de inductieve norm. Dat is eigenlijk de mening van anderen. Dus ongeacht wat anderen thuis hebben hangen. Het gevoel dat ze jou geven van ja, maar het is wel heel verantwoordelijk als jij zo'n brandalarm zou hebben. Die bleek niet ter sprake, maar gewoon puur het feit dat anderen het hebben hangen. En vervolgens hebben ze op basis van deze norms, of eigenlijk dus deze drie factoren, hebben ze twee campagnes ontwikkeld. De psychologische campagne, dus dat is eigenlijk een flyer die ze hebben gemaakt, waarbij die drie psychologische factoren alle drie aangesproken worden. En de klassieke campagne, die wat meer eigenlijk gericht is zoals heel veel communicatie over rookalarmen voorheen was. Die gericht was op risicoperceptie, dus het maximaliseren van die risicoperceptie. Ernst ervan en ook de voordelen van de rookalarm. Dus eigenlijk gewoon heel erg bulletsgewijs die voordelen noemen. Laten we dat gelijk tastbaar maken, want daar hebben ze dus ook daadwerkelijk die campagnes op ontwikkeld. En die zie je hier. Die zijn toen vanuit Interpolis ook verstuurd. Nou, die psychologische campagne, die heeft hier als hoofdkop. 76% van de Nederlandse populatie heeft al een rookalarm thuis. Dus dat is die descriptieve norm.
Ja.
En vervolgens in die subkoppen gaat het bijvoorbeeld over het gemak van het installeren. Het helpen bij de locatie van het rookalarm. Dus echt wel op dat gemak zitten. Juist bij die klassieke campagne, dus campagne B, daar zie je wat meer het verhaal wat je ook in heel veel andere campagnes ziet. Dus rookalarmen redden levens. Dus dat zit heel erg op die risicoperceptie. Rook is dodelijk. Een vuur kan snel verspreiden. Dus dat zit heel erg op het verhogen van die risicoperceptie.
Ja.
Wat vaak gedaan werd, maar wat we in die drive-analyse zagen, risicoperceptie was helemaal niet de driver die schuilde achter het al hebben van een rookalarm. Want die was precies even laag. Ten opzichte van mensen die...
Wel leuk, want je ziet al de verschillende factoren van dat iets waar we het net natuurlijk ook over hadden. Mm-hmm. In de linker mooi terugkomen. Dus het gemak, het sociale stukje, de timing eronder, hoe het vandaag... Dus,
zit psychologisch natuurlijk een hele rode draad in. Dat daar vaak vanuit de yeast ingrediënten, dat je die vaak ziet terugkomen. Nou, die hebben ze vervolgens getest op daadwerkelijk gedrag. Dus dat is eigenlijk een beetje die laatste stap in dat PADS-model. En dat is in de ultieme situatie wat je natuurlijk altijd wil doen. Dus je wil het liefst een soort AB-test doen, waarbij je twee campagnevormen of twee natjes eigenlijk ontwikkelt. En volgens echt op gedragsniveau doormeet. Wat doet dat? Nou, dat hebben ze hier kunnen doen. Dat is niet in elke case zo. Soms heb je om budgettaire redenen of het moeilijk meetbaar kunnen maken van het gedrag. Lukt dat niet altijd. Maar hier was natuurlijk het ultieme gedrag, de aanschaf van zo'n rookmelder.
Ja.
Dus ze hebben hierbij onder drie groepen ofwel niks gestuurd, ofwel de klassieke campagne gestuurd, ofwel de psychologische campagne gestuurd. En vervolgens doorgemeten, gaan die mensen een rookmelder aanschaffen. Nou, van mensen die niks ontvingen, kocht 1% een rookmelder. Nou, dat is top. We weten in ieder geval dat we zelfs bij die groepen al in een stijgende lijn zitten. Bij de mensen met de klassieke campagne, 4%. Dus daarbij zie je dat überhaupt attentiewaarde, hè, de aandacht erop vestigen, op die voordelen, toch wel degelijk wat doet. Maar die psychologische campagne, die gaat er nog eens dubbel ontwars overheen, met 9% verkochte rookmelders onder die groep. Dus dat is meer dan een verdubbeling, hè, ten opzichte van de klassieke campagne. En hierin zie je dus wel wat de waarde is van tevoren goed je huiswerk doen.
Cool.
Nou, en dat brengt je dan bij het PADS-model terug. Dat, ja, het is vaak aantrekkelijk om wanneer een bepaalde probleem of een probleem wil oplossen, gelijk bij het eind te beginnen. Gelijk die narts te ontwikkelen. Bam, we gaan een campagne maken en die rollen we uit. Maar het is zo belangrijk om eigenlijk die stappen daarvoor goed je huiswerk te doen. Hè? Vanuit die 20 potentiële drives achter gedrag tot de 3 te komen die je daadwerkelijk toe doen. En daarbij moet je goed je onderzoek doen. Maar dan zie je wel wat het waard is.
Zeker, dat
heeft heel wat meer beïnvloeding op. Voordat we zo gaan afsluiten, is dit de laatste kans om natuurlijk vragen te stellen in de chat. Dus zijn er nog laatste vragen, stel die nu. Even kijken, Esther die vraagt, hoe werkt het in een veilige omgeving in combinatie met diefstalpreventie? Dus mensen voelen zich veiliger, maar gaan zich daarom ook netter gedragen. Er kunnen hier twee dingen gebeuren. Want je hebt enerzijds het zogenaamde broken window effect. Dus in een omgeving waarbij we ons minder prettig voelen. En dat is dan vaak de reden daarachter. Omdat er veel vervuiling is. Of letterlijk een broken window. Dus een raampje ingetrapt. Voelen mensen zich snel wat minder bezwaard om zelf ook niet helemaal legitiem of veilig te gedragen. Waardoor wel diefstal kan toenemen als de winkel een rommeltje is. Dat is simpelweg waar wij het dan in die diefstalpreventiecontext op neerkomt. Tegelijkertijd zijn heel veel wat meer rationele cues die erop gericht zijn veiligheid te verhogen, juist in de perceptie veiligheidsverlagend. Wat bedoel ik daarmee? Als er bijvoorbeeld ergens veel politieagenten staan, dan voelen we ons juist onveiliger, want blijkbaar zijn die politieagenten nodig. Ja. In treincoupés heb je tegenwoordig best wel grote borden van voel je je onveilig? SMS dan, dit nummer. Dat is natuurlijk voor de objectieve veiligheid goed, omdat je snel melding kan maken. Maar wanneer er anderszins niks aan de hand is, gaat de subjectieve veiligheid er door naar beneden. Dat je denkt, nou blijkbaar is deze communicatie nodig. Dus dat kan twee kanten opwerken. Felicia die zegt, ik denk dat met dit ook is. Onbewust weten we dat het meer zegt wat mensen doen dan wat ze zeggen te doen.
Nou.
Ik weet niet helemaal op welk moment dit slaat, maar het is wel absoluut waar. Want mensen doen niet wat ze zeggen en zeggen niet wat ze doen.
Het staat hier zelfs op de muur in de gang.
Exact, ja.
Nou ja, trouwens, dat is één letter afgevallen, dus het staat er niet meer helemaal.
Nee, maar het...
het stond er.
De intentie is er. Felicia vraagt, hoe kun je dit commercieel gebruiken om mensen je product te laten kopen? Als je een product verkoopt dat iets voor je doet om een probleem op te lossen. Nou ja, daarbij is het dus ook interessant dat je, net zoals we net bij brandmelders keken, je dus een drive-analyse kunt doen.
Zeker.
Op de adoptie van dat product. Dus het gaat natuurlijk net zozeer voor wat meer commerciële toepassingen op. En je zelfs dus zo ver kan gaan met een onderzoek waarbij je de niet-gebruikers van de welgebruikers gaat vergelijken. Om te kijken op welke psychologische factoren zij verschillen.
Want daar vind ik nog wel een mooi voorbeeld bij wat dat mooi liet zien. En dat ging dan niet specifiek over echt een product, maar meer over een abonnement wat mensen afnamen. En dat was in de sportschool. Ja, jij kent hem, ik heb hem al even verteld. Maar daarbij dacht de sportschool geld te besparen door de koffiezetautomaten weg te halen in de sportschool. Zodat ze dachten, nou, dan hebben we daar geen kosten meer aan. Maar wat bleek achteraf? Juist dat sociale momentje in de sportschool, dat bleek een ontzettend belangrijke reden voor mensen om dat sportabonnement te hebben. En dat is natuurlijk zoiets wat je enkel en alleen ontdekt door een goede probleemanalyse te doen. Of, nou ja, potentieanalyse, zo kan je het natuurlijk ook noemen. Wat zijn nou echt de redenen dat mensen jouw product of dienst willen afnemen? En speel daar dan ook op in je communicatie. Want zo kan je veel meer impact behalen dan wanneer je uitgaat van wat je zelf denkt dat de reden is dat mensen je product of dienst willen.
Ja, goed voorbeeld. Gaan we de mok uitreiken, Dier? Dus wat vonden we de beste?
En bijna de taart op eten. We zitten er echt al een uur zo naar te kijken.
Ja, ja, hij is erg lekkermakend. Dus die gaan we straks aansnijden. Maar we hebben dus nog één ding te doen. En dat is de allerbeste vraag of suggestie. Want er waren natuurlijk ook veel opmerkingen in het meedenken van wat zit er achter die optische illusie bijvoorbeeld. Ik zit even... Wat was een vraag die jou uitzonderlijk opviel? Of nu nog is bijgebleven?
Nou, ik vond het nog steeds wel een interessante vraag, waar we ook echt wel even over na moeten denken, waarvan ik denk dat we er ook nog een beter antwoord op kunnen geven. Is die van waarom is nou dat wachten zo vervelend voor mensen?
Lisette Navarro, dat dacht ik ook.
Ja, hij speelde
inderdaad
zo in op iets wat ik nog niet helemaal 100% evolutionair direct goed kan verklaren, waardoor het mee heeft getriggerd om er nog meer over op te gaan zoeken.
Ik vind dat een hele leuke vraag, omdat het vaak de simpelste vragen zijn, waarvan je eigenlijk intuïtief aanvoelt, ik moet hier binnen 2 seconden antwoord op hebben, want iedereen voelt, wachten is vervelend, maar waarom nou precies?
Ja, dus ik vind dat wel een mooie winnaar voor vandaag.
Ja, ik vind het überhaupt een leuk onderwerp voor een toekomstig webinar, om te gaan hebben over wachten en wachttijdperceptie, want daar kun je natuurlijk weer heel erg veel doen.
Zeker, leuk.
En laten we dan inderdaad Lisette Navarro vragen om te mailen naar tom@unravelbehavior.com. En dat is behavior met I-O, dus op z'n Amerikaans, zonder U. En dan stuur daar je adresgegevens bij en dan zorg ervoor dat de mok jouw kant op komt zo snel mogelijk. En dan stel ik voor dat we hem gaan afsluiten.
Ja, leuk dat je er weer bij was vandaag live en als je het terugluistert natuurlijk ook. We zien je graag volgende keer weer terug bij een volgend webinar.
Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily@unravelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim@unravelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.